Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. De wereld wordt tegenwoordig regelmatig opgeschrikt door grote natuurrampen met talloze slachtoffers en enorme materiële schade. In januari 2025 waren er nog de grote natuurbranden in Los Angeles, Californië. De hele streek werd op enkele dagen tijd met de grond gelijkgemaakt, op enkele huizen na. Op internet doken snel verhalen op van miraculeuze bescherming van een huis dat op een bepaalde manier gezegend was, of van een Mariabeeld dat ongeschonden uit de brand was gekomen, terwijl er van het huis nog alleen as overgebleven was. Was er dan meer aan de hand dan louter een brand in een gebied dat slecht onderhouden was en daarom uiterst vatbaar voor een natuurbrand? Of was er ook een spiritueel element aanwezig in heel dit gebeuren? In de loop van haar geschiedenis heeft de kerk altijd de woorden uit het Oude Testament ernstig genomen, waar God zijn volk waarschuwde als het weer eens afgoden was gaan aanbidden of in zware zonde was gevallen. Als gij Yahweh, uw God, vergeet, achter andere goden aanloopt, hen vereert en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat gij zult omkomen, lezen we in het 8e hoofdstuk van het boek Deuteronomium, vers 19. De Bijbel bevat wel meer dergelijke schriftplaatsen. Vaak is er sprake van vuur dat uit de hemel zal vallen als het volk zich niet bekeert. Zou het inderdaad kunnen dat branden en natuurrampen een straf zijn van God? Wat de kerk al die eeuwen voor waar had aangenomen, wordt sinds enkele decennia steeds vaker in vraag gesteld. Ik hoorde zelfs een pater tijdens een conferentie zeggen dat er dringend nood is aan een nieuwe interpretatie van dergelijke bijbelteksten. Laten we dit thema eens diepgaand bestuderen. Een bekend verhaal van Yahweh's direct ingrijpen met vuur uit de hemel vanwege zware zonde is dat van Sodom en Gomorra. We komen het al helemaal aan het begin van het Oude Testament tegen, in het 19e hoofdstuk van het boek Genesis. Zodra de zon was opgegaan en Lot in Zoar was aangekomen, liet Yahweh uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek met alle bewoners en al wat er groeide. Dat lezen we in de verzen 23 tot 25. Ondertussen is wetenschappelijk bewezen dat die ramp over Sodom en Gomorra wel degelijk heeft plaatsgevonden. Over welke zondigheid ging het? Twee engelen waren bij Lot aangekomen en hadden voor de nacht hun intrek genomen in het huis van Lot. En in de verzen 4 en 5 van datzelfde hoofdstuk lezen we: ze hadden zich nog niet te rusten gelegd toen de mannen van de stad, de sodomieten, om het huis te hoop liepen, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen. Ze riepen Lot en zeiden: waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun indruk hebben genomen? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben. Wat voor een streek is Californië? Iemand die de precieze stand van zaken kent, omdat hij er gebogen en getogen is en er bijna altijd heeft gewoond en gewerkt, is Jesse Romero. Jesse Romero is een gepensioneerd veteraan van het departement van de sheriff van Los Angeles en sinds lang een katholiek evangelist. Hij heeft een graad in katholieke theologie van de Franciscaanse Universiteit van Steubenville. In zijn boek The Devil in the City of Angels schetst hij een ontluisterend beeld van Los Angeles en de streek rondom. Romero zegt: in Californië lijken er plaatsen te zijn waar rituelen worden uitgevoerd. Niet om God te behagen, maar om de duivel te behagen. Er zijn plaatsen waar zwarte missen worden opgedragen. Maar er zijn ook plaatsen zoals de Bohemian Grove. Rijke en bekende occultisten, vrijmetselaars en illuminati komen daar eens per jaar samen voor hun jaarlijkse zogenaamde retraite. Ze wijden er zich dan tijdens een officiële ceremonie, cremation of care genoemd, halfnaakt toe aan een groot standbeeld van een uil, maar zeg maar aan de duivel. Met de regelmaat van de klok dringen er tijdens dit evenement journalisten binnen die bevestigen wat allang vermoed werd. Er duiken eveneens af en toe aanwezigheidslijsten op, waaruit blijkt dat heel wat bekende en hoogstaande figuren uit het bedrijfsleven en uit de politieke en entertainmentwereld aan dit gebeuren deelnemen. Wat heb je nog meer in Los Angeles? De Kerk van Satan, die oorspronkelijk in San Francisco werd opgericht en daar haar hoofdkwartier had, is naar Los Angeles verhuisd. In Long Beach, Californië, ligt een voormalige oceaanstomer, de Queen Mary, permanent aangemeerd, die van 1936 tot 1967 voornamelijk op de Noord-Atlantische Oceaan voer voor de Cunard Line. Tegenwoordig is het een toeristische attractie en zijn er onder andere restaurants en een hotel in ondergebracht. Volgens Time magazine behoort de Queen Mary tot de top 10 van de meest demonisch bezwaarde plekken ter wereld. Er zijn ook heel wat Hollywood-acteurs naar Los Angeles verhuisd en een aantal van die acteurs, waaronder Mel Gibson, hebben uit de biecht geklapt wat er zich allemaal afspeelt in Hollywood. De reden trouwens waarom zij met Hollywood gebroken hebben. Hollywood is een beerput van satanisme, hekserij, vrijmetselaars en illuminati, van ringnetwerken voor ritueel kindermisbruik. In Zuid-Californië dan is het ook vol van zogenaamde botanicas. Dat zijn in feite heksen- en tovenaarssalons die zo aangekleed zijn dat ze katholiek uitzien. Het zijn winkels waar spirituele objecten en diensten worden verkocht, zoals tarotkaarten, kaarsen, wierook, pendels, kruiden, amuletten. Je kunt er een medium raadplegen, een tarot- of handpalmlezing laten doen, een horoscoop laten maken, priesters ontmoeten van de demonische, syncretische inwijdingsreligie Santeria, je laten reinigen en healen met praktijken die allemaal thuishoren in New Age en noem maar op. Er worden ook rozenkransen, Mariabeeldjes en andere heilige beeldjes verkocht. Maar voormalige satanisten wijzen erop dat die voorwerpen meestal vervloekt zijn. In het centrum van Los Angeles is er ook een heel duivelse locatie, de Templo Santa Muerte, een kapel die daar in 2006 door een Mexicaans kartel is opgericht en waar openlijk aan satanisme wordt gedaan. Zoals de naam zegt, is de kapel toegewijd aan Santa Muerte, de heilige dood. Dat zou een Mexicaanse volksheilige zijn, die meestal wordt afgebeeld als een vrouwelijk skelet in een kleurrijk gewaad. Bezoekers worden uitgenodigd tot offerandes van verse bloemen, snoep, sigaren en tequila, evenals cashgeld. Ze kunnen er ook een privémis laten opdragen, een zwarte mis. Er is natuurlijk ook een kleine botanica aan verbonden, waar je kaarsen en hulpmiddelen voor de eredienst kunt kopen. Maar Zuid-Californië is tevens het wereldcentrum van de pornografie. Je hebt daar de San Fernando Vallei, waar 90% van de pornografie ter wereld wordt geproduceerd. Al die activiteiten die ik zo net vernoemd heb, zijn allemaal open deuren naar de hel. Als we kijken naar het Oude Testament en zien dat God inderdaad slechte steden en slechte mensen strafte en daarvoor vaak natuurlijke rampen en vuur gebruikte, zou het dan kunnen dat God deze rampen over hen heen stuurde om hen tot bekering van zonde te brengen, om ze een voorbode van het einde van de wereld te geven? God lijkt daarmee te zeggen: dit is hoe het eruit gaat zien als jullie je niet bekeren. De exorcist Dan Rehill noemt deze generatie de meest kwaadaardige generatie sinds het begin van de mensheid. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met die branden in Californië? Is dat louter een natuurlijk gebeuren? Is het bovennatuurlijk? Of is het misschien een combinatie van de twee? Wat moeten we daarvan denken? Aan het woord is exorcist Chet Rippiger tijdens een uitwisseling met Jesse Romero. Hij maakt eerst een paar bemerkingen. Onze lieve vrouw zei in Akita, Japan: als de mens niet oppast, zal de bestraffing door zijn eigen handen komen. Een denkfout die mensen vaak maken, is dat God met zijn vinger naar beneden reikt en de bestraffing veroorzaakt. Nee, zo is het niet. Hij zal slechte mensen toelaten om dingen te doen die ervoor zorgen dat mensen moeten lijden door eigen kwaad. Een ramp kan op verschillende manieren ontstaan zijn. Er kunnen verschillende factoren bij betrokken geweest zijn. Maar dat neemt niet weg dat God het toelaat. Deze dingen kunnen worden beschouwd als een straf van God, vooral als je de mate van verwoesting ziet, en die was in Californië indrukwekkend. Natuurrampen hebben soms natuurlijke oorzaken, maar God kan die natuurlijke oorzaken blokkeren of regelen. Uiteindelijk is het aan hem wat er gebeurt. Er is ook iets te zeggen over de timing van de branden in Californië. Ze braken namelijk uit 2 dagen na een smalende godslastering in Hollywood. Het Golden Globes Gala brengt elk jaar de filmsterren, muzikanten en andere beroemdheden bij elkaar. Dit jaar werd het festival gepresenteerd door Nikki Glaser, een cabaretière. Glaser merkte lachend op dat geen van de bekroonde artiesten in zijn of haar acceptatiespeech God dankte. Geen verrassing in deze goddeloze stad. De grap over 0 vermeldingen van de schepper werd het uitgangspunt voor verdere spot met religieuze overtuigingen. Glaser liet het niet bij 1 opmerking. Ze herhaalde dat de toespraken vurig waren en ging verder met het opsommen van wie er in detail bedankt werd. De lijst bevatte leden van filmploegen en families. Tot slot voegde ze eraan toe: God, schepper van het universum, met 0 vermeldingen. De ironie van deze woorden leek de voorzienigheid serieus te nemen, want een paar uur later werd het gebied rond Los Angeles, de thuisbasis van de Hollywoodsterren, in echte vlammen gehuld. De tragische branden die kort na het gala uitbraken, verwoestten honderden huizen, ruïneerde hele wijken en kostte veel mensen het leven. De ramp krijgt een diepe spirituele betekenis. Glazers woorden over vurige toespraken en het bespotten van God zijn een pijnlijke herinnering aan het feit dat de spot drijven met het heilige grote gevolgen kan hebben. God laat niet met zich spotten. Het is dus geen toeval dat die branden zijn uitgebroken in het gebied waar veel van die Hollywoodsterren gehuisvest zijn. Er is trouwens in die streek veel aan de hand, van zintuiglijke overprikkeling tot niets verhullende reclameborden die werkelijk overal staan. Er is ontzaglijk veel kwaad aanwezig in die regio. Van der Rippiger is ervan overtuigd dat er genoeg argumenten zijn om te beweren dat het hier gaat over een straf van God. Harde bewijzen zijn er natuurlijk niet, maar alles lijkt in die richting te wijzen. Waarschijnlijk hebben we in Californië slechts de top van de ijsberg gezien, omdat veel van het kwaad in Californië en in de rest van de wereld occult is, dat wil zeggen verborgen. Heel wat priesters beweren dat God niet straft en dat dit enkel een taal is die in het Oude Testament gebruikt werd. Voor de Rippiger is het daar niet mee eens. Kijk maar naar de natuurrampen die de laatste 2-3 decennia gebeurd zijn. Sommige daarvan zijn waarschijnlijk inderdaad slechts natuurlijke rampen. Maar bij anderen is het overduidelijk dat ze van een andere aard zijn. Enkele voorbeelden. New Orleans heeft het hoogste percentage van voodoo in de Verenigde Staten. Het werd in 2005 weggevaagd door de storm Katrina. In Thailand was er in 2004 een verwoestende tsunami. De meeste mensen zijn niet op de hoogte dat de streek waar deze tsunami plaatsvond het internationaal epicentrum is van pedofilie. De medewerkers van het Rode Kruis waren verbouwereerd dat ze onder de slachtoffers hoofdzakelijk mannen en jongens vonden. Dit is een teken dat God er genoeg van had. Zelfs wat in Assisië gebeurde, kan een teken zijn. Tijdens een interreligieuze samenkomst in 1997 werd een Boeddha-beeld op het tabernakel geplaatst. Later dat jaar werd de basiliek door een aardbeving in de streek zwaar beschadigd. Er waren 2 jaren nodig voor de restauratie van de basiliek. Maar het beste voorbeeld is dat van het onderscheid tussen de Dominicaanse Republiek en Haiti. De president van de Dominicaanse Republiek heeft de republiek toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Op hetzelfde eiland bevindt zich Haiti, een land dat duidelijk toegewijd is aan heidense goden. Haiti wordt voortdurend getroffen door allerlei rampen, aardbevingen, stormen, terwijl de Dominicaanse Republiek gespaard blijft. Kan het nog duidelijker?
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we overwegen vandaag of natuurrampen en branden een straf kunnen zijn van God. In januari 2025 waren er grote natuurbranden in Los Angeles. Los Angeles blijkt een streek te zijn van grote zondigheid. We luisterden voor de pauze naar de insteek van een gekende exorcist die nog andere voorbeelden gaf van een mogelijk verband tussen zondigheid en natuurrampen. Maar terug naar de branden in Los Angeles. Je kunt niet anders dan een stapje terug te zetten en kijken naar wat daar gebeurd is en bij jezelf denken: dit lijkt erop dat God hen straft voor hun gedrag. Ze zullen waarschijnlijk niet veranderen, maar God handelt consistent op de manier waarop hij altijd in het verleden al heeft gehandeld wanneer er een soort toppunt van zonde bereikt is. In het vijfde hoofdstuk van Matteüs, versen 44 en 45, zegt Jezus: uw Vader in de hemel laat immers de zon opgaan over slechte en goede en laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Dit betekent dat slechte dingen ook goede mensen kunnen treffen. Maar als ons dat overkomt, worden we uitgenodigd om op een gelovige manier te antwoorden. Zo is er het getuigenis van een katholieke familie. Toen ze na de brand terugkwamen en hun huis verwoest zagen, begonnen ze Maria-hymne in het Latijn te zingen. Ze realiseerden zich dat het leven vergankelijk is en dat het belangrijkste om te hebben in het leven het katholiek geloof is. Wat een getuigenis voor ons die vaak vele dingen trachten te vergaren en belangrijke postjes in het leven ambiëren. Maar daar draait het niet om in het leven. Integendeel, groeien in geloof en vertrouwen, dat zou de voornaamste bekommernis en inzet van elke christen moeten zijn. Een gelovig acteur die ook in de streek woont en die alles verloren is, is Mel Gibson. Hij heeft bij zijn terugkeer naar huis enkel assen gevonden. Mel Gibson heeft deze beproeving echter gezien als een ultieme loutering om zijn rol van Jezus in de nieuwe film The Resurrection te kunnen spelen. Er is nog een ander sterk getuigenis dat de veronderstelling ondersteunt dat er spirituele elementen betrokken waren bij de branden in Los Angeles. Zo is het huis van een katholiek man uit Altadena op wonderbaarlijke wijze gespaard gebleven. De man, die zowel advocaat als filmproducer is, had zijn huis in het begin van januari volgens de voorschriften van de Drie Koningenzegen gezegend. Toen de branden uitbraken, evacueerde de brandweer zijn familie. Toen hij de volgende dag terugkwam, ontdekte hij dat elk huis in zijn buurt tot op de grond was afgebrand, maar dat zijn huis het enige was dat onaangeroerd gebleven was. Dit kan op geen enkele manier verklaard worden, tenzij door het feit dat God hier ingegrepen heeft. God heeft het gebed van deze vader rechtstreeks verhoord, op basis van het feit dat hij gezag had over zijn huis en familie. Hij had in geloof de Drie Koningenzegen uitgesproken en zijn huis werd gespaard. Dit gebeuren mag terecht als een wonder bestempeld worden. Wat is een Drie Koningenzegen? Het is een lang gekoesterde katholieke traditie om je huis te zegenen op of rond het feest van Drie Koningen door met gewijd krijt een speciale inscriptie boven de ingang van het huis te schrijven. Het krijt wordt tijdens de mis gezegend, zodat mensen het mee naar huis kunnen nemen en aan deze traditie kunnen deelnemen. Deze traditie is bij ons niet zo gekend, maar in Duitsland of Oostenrijk wel. Het opschrift boven de deur verandert elk jaar. Voor het jaar 2025 moet je schrijven 20 plus C plus M plus B plus 25. De letters C en B hebben twee betekenissen. Het zijn de initialen van de traditionele namen van de drie magiërs, Caspar, Melchior en Balthazar. Het zijn ook de eerste letters van de Latijnse woorden Christus Mansionem Benedicat. Mogen Christus het huis zegenen. De plustekens vertegenwoordigen het kruis en 20 en 25 is natuurlijk het jaar. Het gebed dat hoort bij het aanbrengen van het opschrift luidt bijvoorbeeld: Bezoek, o gezegende Heer, dit huis met de blijdschap van uw aanwezigheid. Zegen allen die hier leven of op bezoek komen met de gave van uw liefde. En geef dat wij uw liefde aan elkaar en aan allen wiens levens wij aanraken mogen tonen. Mogen wij groeien in genade en in de kennis en liefde van u. Leid, troost en versterk ons in vrede, o Jezus Christus, nu en voor altijd. Amen. God kan inderdaad actief tussenkomen. Er bestaat trouwens een ritueel tegen stormen en andere natuurrampen. Als een bisschop zou bidden voor de bescherming van zijn bisdom, dan zou het inderdaad beschermd zijn. Paus Leo XIII heeft daaromtrent heel belangrijke dingen geschreven. Het zijn gebruiken die helaas verloren gegaan zijn en waar zelfs menig priesters vandaag niet meer in geloven. Maar nog niet zo heel lang geleden plaatsten de boeren gewijde palmtakjes op de hoeken van hun velden ter bescherming van hun akkers. Er gingen ook processies rond met het Allerheiligste Sacrament dat door de straten van dorpen werd gedragen om goede oogsten af te smeken of om de mensen tegen allerlei onheil te beschermen. Er zijn tijdens de corona-epidemie enkele bisschoppen geweest die hun bisdom aan het Heilig Hart van Jezus hebben toegewijd en die opvallend minder zware zieken geteld hebben. Het is jammer dat onze herders tijdens die epidemie vooral naar regeringsmaatregelen hebben geluisterd en de krachtige middelen die de kerk ons al eeuwenlang aanreikt niet benut hebben. Vader Ribbiger werkt aan een boek over de geestelijke kracht en de verantwoordelijkheid van de bisschop. Hij bepaalt het liturgische leven, het devotionele leven, de verschillende praktijken die in de kerk plaatsvinden, hoe sacramenten in bepaalde opzichten worden toegediend enzovoort. Hij is in zijn bisdom verantwoordelijk voor de verspreiding van genade. Misschien moet het allemaal weer eens opnieuw naar buiten gebracht worden. Daarom ben ik benieuwd naar wat deze exorcist over de bisschoppen te zeggen heeft. Ondertussen blijft de vraag: waar is ons geloof gebleven? Laten we niet smalend doen over die eenvoudige, maar krachtige woorden die onze ouders en grootouders en de generaties voor hen zo goed kenden en in ere hielden. We moeten weer worden als kleine kinderen die verwachten dat hun hemelse Vader hen van alle onheil beschermt. God zal onze gebeden verhoren als we daadwerkelijk bidden. Demonen zijn territoriaal. Er zijn locaties die besmet kunnen raken met demonen als gevolg van rituelen die daar hebben plaatsgevonden. We weten dat er heilige plaatsen zijn in de wereld, zoals Lourdes, Fatima, Guadeloupe, het Heilige Huis van Loreto. Dat zijn genadevolle plaatsen waar mensen gesterkt van terugkomen. Ze kunnen er zelfs genezen. Niet alleen van lichamelijke kwalen, zoals regelmatig in Lourdes gebeurt, maar ook van diepe innerlijke trauma's en verwondingen. Er zijn dus genadevolle plaatsen, maar we weten ook dat er slechte plaatsen in de wereld zijn. Demonen besmetten bepaalde plaatsen op basis van het zondige gedrag van de mensen, van de rituelen die er hebben plaatsgevonden, van vloeken die er uitgesproken zijn, en alle duivelse activiteiten die daar plaatsvinden. Los Angeles is zo een plaats, maar ze is lang niet de enige. Demonen houden dus van locaties. Ze houden ervan om locaties te besmetten en te infesteren vanwege het feit dat ze daardoor een bepaalde hoeveelheid invloed kunnen uitoefenen op die locaties en op de mensen die er wonen of er naartoe komen. Er zijn verschillende gradaties van infestatie. Het hoogtepunt van demonische invloed op die locaties wordt een portaal genoemd. Op die plek is een ritueel uitgevoerd en het is een rechtstreekse deur naar de hel. Zo is er in Lyon, volgens de plaatselijke gidsen, een kerk waar een zware stenen doopvont bovenop zulk een portaal is geplaatst. De duivel krijgt daar geen kans. De persoon die zo'n ritueel uitvoert, meestal een satanisch priester, moet zeer professioneel zijn en er zijn er gelukkig niet zoveel die dat kunnen. Na dat ritueel krijg je op die plaats als het ware de omkering van een katholieke kerk. Vanuit een geconsacreerde katholieke kerk stromen de genade in die regio. Vanuit zulke portalen stroomt demonische invloed in de regio en naar allen die er wonen of de streek bezoeken. Dit doet mij denken aan een reis naar Kerala in India die wij in 2015 gemaakt hebben. Kerala is een christelijke streek in het zuidwesten van India waar verschillende riten van christelijk geloof naast elkaar actief zijn. Je hebt er ook de Thomas-christenen. Er zijn sterke aanwijzingen voor het feit dat de apostel Thomas die streek zou aangedaan hebben en er het evangelie gepredikt heeft. Daarom worden de christenen daar Thomas-christenen genoemd. We gingen er op bedevaart, want de christenen in die streek zijn heel vurig en wij kunnen heel wat van hen leren. Hun aantal groeit snel. Er staan natuurlijk niet alleen kerken daar, want India is voornamelijk een hindoeland. Overal zie je daarom hindoe-tempels. We hebben er prachtige centra voor evangelisatie bezocht, waar per jaar wel 10 miljoen retraitanten op bezoek komen. Ook de wekelijkse gebedsdag met zo'n 20.000 deelnemers is niet uitzonderlijk. Het is ook opvallend dat de priesters er veel vaker dan bij ons over sterke charisma's beschikken. Ik vermoed dat dit nodig is om te kunnen standhouden tegen de bijzondere sterke demonische invloed die daar heerst. Om al die redenen vonden wij het een zegen om in die streek een bedevaart te mogen meemaken. Maar we kregen de Gouden Raad mee om geen hindoe-tempels te betreden. Het hindoeïsme is een religie van miljoenen goden die eigenlijk demonen zijn. De religieuze die de bedevaart begeleidde had ons op het hart gedrukt dat de tempels plekken zijn waar demonen erg actief zijn. Voor wij 's morgens op pad gingen, trouwens, werd er uitvoerig gebeden voor bescherming tegen de demonen, van voor tot achter, van links tot rechts en van boven tot onder. Daar heb ik voor het eerst een begrip gekregen van de geestelijke strijd die rondom ons woedt en die de meeste gelovigen niet eens vermoeden. Het is belangrijk voor ons christenen dat wij dergelijke plekken niet bezoeken, ook niet in België, want er zijn ook hier dergelijke tempels, om achteraf niet belaagd te worden door de demonen. We hebben daar in Kerala trouwens enkele sterke staaltjes van geestelijke strijd meegemaakt, vooral tijdens de Eucharistievieringen. Demonen kunnen ook huizen en kleinere locaties infesteren. Ook dat zijn regionale geesten. Het algemene principe is dat het type zonde dat de mensen begaan de deur specifiek opent voor dat soort demonische invloed. Als je een groep mensen hebt die veel zondige dingen doen die vergelijkbaar zijn, zal het de demonen die daarbij betrokken zijn heel erg versterken op die locatie. Dit klinkt niet zo vreemd. Ieder van ons heeft al wel eens gevoeld dat er een negatieve sfeer uitgaat van een bepaalde regio in een stad. Het kan een plek zijn waar veel drugsverslaafden samenkomen, of die gekend is voor criminele feiten. Stationsbuurten zijn daar nogal eens voor gekend. Er zijn ook bepaalde etablissementen waar duistere dingen gebeuren. We voelen intuïtief aan dat we zulke plekken moeten laten links liggen. Maar de Heer kan toch tussenkomen op dergelijke geïnvesteerde plekken. Zo was er in de regio van Los Angeles, die afgebrand is, een kerk die ook tot as herleid was. Maar het tabernakel en de glasramen met de kruisweg erop kwamen er ongedeerd uit. Op een andere plaats bleef van een huis nog enkel een ongeschonden Mariabeeld over. Het was wel wat zwart geblakerd. Toen in 1945 de atoombom viel op Hiroshima, bleef daar eveneens een Mariabeeld ongeschonden overeind, te midden van totale verwoesting. Hoe is zoiets mogelijk? Het zal geen toeval zijn. Het kan te wijten zijn aan de gebeden van de mensen. Maar God kan ook sommige heilige zaken beschermen en behouden. Dat zijn aanwijzingen dat God die dingen bewaart en dat Hij ook daadwerkelijk op die manier te werk gaat. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we overwegen vandaag of natuurrampen en branden een straf kunnen zijn van God. De natuurbranden van Los Angeles blijken inderdaad een spiritueel element te bevatten. Dat kan worden afgeleid van een aantal mirakels die in de streek gebeurd zijn, waaronder het gespaard blijven van een woning die de Drie Koningen zegen gekregen had. De kerk kent trouwens rituelen tegen stormen en andere rampen die vroeger vaak gebruikt werden. We hoorden voor de pauze ook dat demonen territoriaal zijn en plaatsen kunnen besmetten door bepaalde demonische rituelen. Er is een algemeen principe. Het type zonde dat mensen begaat, opent de deur voor dat soort van demonische invloed. Na alles wat we hebben overwogen, lijkt er een verband te zijn tussen de zondigheid van mensen in een bepaalde streek en de rampen die een dergelijke streek treffen. Het doet ons vermoeden dat God op een bepaald ogenblik zegt: nu is het genoeg geweest. In Fatima zei onze lieve vrouw aan de kinderen toen ze hun de hel toonde, dat er zoveel zielen in de hel terechtkomen omwille van seksuele zonde. En dat was ruim voor de seksuele revolutie van de jaren 60. Zijn dat soort van zonden ondertussen niet hemeltergend geworden? Ook de heilige Augustinus schreef in zijn beroemde werk Stad van God iets interessants. Mensen worden gestraft, schreef hij, voor hun zonde in het leven na de dood. En dat is het vage vuur. Maar omdat naties geen leven na de dood hebben, worden collectieve zonden van naties op aarde gestraft. Straft God? Misschien schrikt dit woord straffen ons af en kunnen we niet geloven dat God zoiets zou doen. Maar de Schrift leert ons dat zijn ultieme doel is dat we ons zouden bekeren. Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden. God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. Tucht is het deel van allen. Zou u elke kastijding gespaard blijven, dan waart ge bastaards, geen echte kinderen. Hij voedt ons op voor ons welzijn, om ons deel te geven aan zijn eigen eeuwige heiligheid. Hebreeënbrief 12 hoofdstuk verzen 7 tot 10. God wil iets goeds bewerken uit het kwaad. De reden waarom God Sodom en Gomorra wegvaagde, was om mensen alert te maken. Het is beter die weg niet te nemen. God corrigeert ons en hij stelt een teken voor volgende generaties. Uiteindelijk zullen we altijd op dezelfde fundamentele vragen uitkomen. Waarom? Waarom laat God zulke dingen toe? Waarom laat God zulke rampen toe? En waarom laat hij bovendien toe dat sommige mensen misbruik maken van deze situaties? Want er zijn altijd mensen die misbruik maken van het ongeluk van anderen. Zo verscheen kort na de branden in Los Angeles op tv en internet een interview met gouverneur Newsom, de gouverneur van Californië. Hij stond daar met een brede lach op zijn gezicht te spreken over ontwikkelingsplannen voor de geteisterde streek. De eerste ideeën lagen al op tafel. Er kwamen al onmiddellijk speculanten op af die de eigendommen wilden opkopen. Volgens Newsom zou het allemaal heel snel kunnen gaan. En dat terwijl er zoveel mensen hun eigendom verloren hebben en niet eens verzekerd waren tegen brand. Want de verzekeraars van Californië hadden enkele maanden voordien de polissen voor de brandverzekering opgezegd, zowat 69% van de polissen. Er waren dus niet alleen de vlammenzeeën die woeden in de heuvels van Californië, maar we zien ook de razende, zondige menselijke natuur die probeert voordeel te halen uit het ongeluk van anderen. Maar laten we eens luisteren naar wat bisschop Barron hierover te zeggen heeft. Het gaat om een belangrijke toevoeging aan de conclusie die we tot hiertoe getrokken hebben. Robert Barron is een Amerikaanse prelaat van de katholieke kerk die sinds 2022 bisschop is van het bisdom Winona-Rochester. Hij is de oprichter van de katholieke ministeriële organisatie Word on Fire en was de gastheer van Catholicism, een documentaire tv-serie over het katholicisme, een reeks die ook bij ons beschikbaar was. Hij diende als rector aan het Mundelein seminarie van 2012 tot 2015 en als hulpbisschop voor het aartsbisdom Los Angeles van 2015 tot 2022. Barron verwijst naar de profeet Jesaja en dan vooral naar de hoofdstukken 40 tot 45. Dit is een van de hoogtepunten van de theologie van het Oude Testament en het bevat rijke verkenningen van de aard van God. Wat vind je in die hoofdstukken van Jesaja? Je vindt er de consequente nadruk dat God tegelijkertijd oneindig dicht is bij ons en oneindig transcendent. De heilige Augustinus stelde het veel later op die manier: interior intimo meo et superior sumo meo. U bent dieper dan mijn diepste, binnenste en hoger dan mijn hoogste hoogte. Dat vinden we terug in zijn belijdenissen. God is intiemer voor mij dan dat ik intiem ben met mezelf. Die gedachte vind je terug bij de profeet Jesaja. Je leest er: zoek de Heer terwijl hij gevonden kan worden. Roep hem aan terwijl hij nog dichtbij is. Gods nabijheid natuurlijk, want God is de schepper van alle dingen en hij houdt alles in stand. Dan is er die beroemde passage uit hoofdstuk 49. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? En zelfs als die het zou vergeten, ik vergeet u nooit. In mijn handpalmen heb ik u geschreven. Dat is hoe dicht we bij God staan en hoe dicht God bij ons is. Maar tegelijkertijd zul je veel passages vinden die de vreemdheid en de radicale andersheid van God benadrukken. Hier enkele voorbeelden. Met wie zult je mij vergelijken en met wie mij gelijkstellen? Ik ben God. Niemand anders is God. Niemand is aan mij gelijk. Ik ben de Heer. Mijn glorie geef ik aan geen ander. Er is geen andere God dan ik alleen. Buiten mij bestaat geen God die rechtvaardig is en redt. God is, om het in het Latijn te zeggen, totaliter aliter, de gans andere. Diezelfde God zegt: mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Zo hoog als de hemelen boven de aarde zijn, zo hoog zijn mijn gedachten boven uw gedachten en mijn wegen boven uw wegen. Oneindig dichtbij en tegelijk oneindig ver weg. God is de schepper van alle dingen. Betekent dat inderdaad dat hij nauw verbonden is met alle dingen? Ja, omdat hij het universum schept en tegelijk het universum in stand houdt. Thomas van Aquino zegt: God is in alle dingen door essentie, aanwezigheid en kracht. We kunnen niet van God wegrennen, want God is in en door alle dingen. Maar omdat God de schepper is van alles, is hij niet zomaar een item in het universum. Atheïsten maken voortdurend dezelfde vergissing, alsof wij denken dat God een groot wezen is dat in de wereld is en waarvoor geen enkel fysiek spoor of enig bewijs van dit wezen te vinden is. Dat is precies wat God niet is. God is intiem nabij en tegelijk de gans andere. Thomas van Aquino verwijst doorgaans niet naar God als hoogste wezen. Als ik bijvoorbeeld naar de planeet Aarde kijk, kan ik me afvragen: welke planeet is er groter dan de Aarde? Mars is groter dan de Aarde. Welke planeet van het zonnestelsel is het grootst? Jupiter. Ik spreek nu van groot, groter, grootst. Maar ze zijn alle drie planeten binnen het zonnestelsel. Ze zijn allemaal vergelijkbaar met elkaar. Het zijn vergelijkingen binnen een bepaalde set van wezens. Maar luister opnieuw naar Jesaja. Met wie zul je mij vergelijken? Met wie mij gelijkstellen? God is niet het grootste wezen dat er is. Hij is niet de meest indrukwekkende van het hele universum. Nee, dat zou hem vergelijkbaar maken. Thomas van Aquino zegt, God is ipsum esse, de pure actieve, om zichzelf te zijn in alle dingen, omdat niets in de wereld zou bestaan zonder de invloed van God. Boven alle dingen? Absoluut, omdat God niet één van de items is in het universum. Bisschop Barron gebruikt hier heel abstracte en filosofische taal, maar tenslotte draait het allemaal rond het probleem van het lijden. Iedereen heeft in zijn leven te lijden. Wat is nu de vraag voor gelovige mensen? Als God oneindig dicht bij alle dingen is, als God mijn vriend is, als Hij mij draagt en in stand houdt, als Hij in en door alle dingen is, hoe kan God dan in hemelsnaam de leiding hebben over dergelijke vreselijke ramp? God is dichter bij mij dan ik bij mezelf ben. Oké, dat snap ik. Maar waarom laat Hij mij dan door zo'n lijden heen gaan? Waar vinden we het antwoord? Bij Jesaja. Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Mijn wegen zijn niet jouw wegen, zegt de Heer. Is Hij dicht bij ons? Ja, ook in ons lijden. Maar zullen wij inderdaad het doel van God begrijpen in relatie tot ons lijden, in relatie tot het lijden in de wereld? Meestal niet. Zo hoog als de hemelen boven de aarde zijn, zo hoog zijn mijn gedachten boven jouw gedachten en mijn wegen boven jouw wegen, zegt de Heer. Laten we dit eens wat concreter maken met een herkenbaar voorbeeld. Hondenvrienden zullen direct begrijpen wat ik bedoel. Stel, je hebt een trouwe viervoeter waar je erg van houdt en hij is je beste vriend. Het gebeurt wel vaker dat honden het haten om naar de dierenarts te gaan, ook als het enkel gaat om een inenting. Je kunt het je zo voorstellen. Je zit bij de dierenarts voor een inenting. De hond zit ondertussen helemaal te beven. Daarom stelt de dierenarts voor om het beestje vast te nemen en het te knuffelen. Hij is een zenuwinzinking nabij. De hond kijkt naar mij. Nu hebben honden niet helemaal de expressiviteit die wij hebben. Wij kunnen allerhande emoties en gedachten tot expressie brengen. Maar toch kunnen honden goed communiceren wat ze voelen. Hij lijkt te zeggen, waarom doe je mij dit aan? Ik ben zijn beste vriend, ik ben er altijd voor hem. Ik zorg voor hem en knuffel en aai hem regelmatig. En nu plots, en vanuit zijn perspectief onverklaarbaar, heb ik de leiding over deze ellende. Zelfs als ik de situatie zou willen uitleggen, dan toch lukt het niet. Want er is een kwalitatief verschil tussen zijn vermogen om te begrijpen en mijn geest. Er is iets totaliter aliter, iets totaal anders aan zijn manier van de wereld voor te stellen en te verstaan en die van mij. Dit eenvoudig voorbeeld kan dienen als een analogie met Gods relatie met ons. Als wij door lijden heen gaan waarover God de leiding heeft, dan kijken wij wellicht naar God met dezelfde blik waarmee onze hond naar ons keek bij de dierenarts. Hoe kun je mij dit aandoen? Zelfs als hij ons zou willen uitleggen waarom hij ons doorheen dit lijden brengt, dan nog zouden wij het wellicht niet verstaan, want Gods wegen zijn zo anders dan de onze. Tot daar de bespiegeling van bisschop Barron. Beste luisteraars, we hebben vandaag overwogen of God straft aan de hand van natuurrampen en branden. De voorzichtige conclusie van ons onderzoek lijkt bevestigend te zijn, hoewel veel mensen huiveren bij dit idee. Nochtans is het in de geschiedenis van de kerk altijd zo begrepen. Alleen de laatste decennia wordt in vraag gesteld. Neem nu de natuurbranden die in januari 2025 in Los Angeles gewoed hebben. Het lijkt een streek te zijn van grote zondigheid van allerlei aard. En de schrift wijst ook op een verband tussen zondigheid en rampen. God kan met deze fenomenen een teken stellen voor volgende generaties. Maar we zullen nooit helemaal kunnen vatten hoe God in de wereld en in ons persoonlijk leven handelt. Hij is immers de gans andere, wiens wegen en gedachten te onze helemaal overstijgen. Wat wel zeker is, is dat Gods uiteindelijke doel is om ons te verbeteren en iets goeds te bewerken uit het kwaad. Deze gedachte zou ons met veel hoop moeten vervullen. Tot daar de bijdrage van vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben rond deze uitzending, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47. Tot volgende keer.